jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Even iets anders. Dit is Smalltalk Podcast.
Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl. In de auto, bus of trein, Smalltalk de podcast. Even iets anders.
Geen geklets, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer.
Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
Smalltalk. Ik ben hier gewoon helemaal klaar mee. Ik wil gewoon stoppen, ik heb hier geen zin meer in. En die spelen kunnen me eigenlijk wel gestolen worden. Ja.
Hoe zorgvuldig, hoe netjes is Simone Biles vandaag?
Dit was een van de weinige acties van Simone Biles op deze Olympische Spelen. Een sprong die niet helemaal goed eindigde.
Oh, het lijkt alsof ze de weg kwijtraakt.
Dat is ongelooflijk eigenlijk dat dit Simone Biles overkomt.
Ze stopte en is daarna nog niet meer in actie gekomen.
Sportpsychologie, wat is dat eigenlijk? En wat kan je ermee? Stel, je vindt het moeilijk om goed te blijven presteren als je achterstaat. Of je hebt een blessure gehad en nu durf je niet meer hetzelfde als voor je blessure. Of gaat het op trainingen altijd heel goed, maar tijdens wedstrijden heb je last van zenuwen. In al deze situaties is het belangrijk om aandacht te besteden aan je mentale kracht. En daarbij kan een sportpsycholoog je helpen.
Hallo allemaal, ik ben Tim Koning en van beroep sportpsycholoog. En in de afgelopen jaren heb ik mij enorm verdiept in talentontwikkeling.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Welkom bij Smalltalk, de podcast. En dit heeft een beetje uitleg nodig, want je zit hier voor de tweede keer. De eerste keer hebben we een heel leuk gesprek gehad. Super podcast. Ik had hem alleen niet opgenomen. Moest gebeuren. Is wel een tijd geleden alweer trouwens, volgens mij.
Ja,
toch?
Zeker. Volgens mij was het oktober.
Ja. Ja, het was een boeiend gesprek, want toen kwam net je boek uit.
Ja.
Is het inmiddels een beetje succes, jouw boek?
Ja, Ronald, wil ik bijna jou de vraag stellen. Hoe definieer jij succes?
Hoe defineer ik succes? Nou ja, in jouw geval zou ik zeggen, hoeveel boeken heb je verkocht?
Ja, precies.
Dan is succes... Kijk, ik zou al kunnen genieten van als mensen tegen mij zouden zeggen, wat een leuk boek.
Mm-hmm.
Of ik heb ervan genoten.
Ja. Nee, daar ben ik wel echt over verrast. Vooral over de reacties van mensen die ik nog niet kende. Dus dat ik eigenlijk via LinkedIn of via Twitter ben benaderd door mensen die zeggen van wat een leuk boek. Je hebt me geïnspireerd als ouder of als coach of als docent op een middelbare school. Dat heeft me eigenlijk het meeste gesterkt in dat ik een beetje trots kan zijn omdat het boek er nu is. En dat ik dus ook mensen in de praktijk daar handvatten voor kan aanbieden als het gaat over de factor plezier bij talentontwikkeling.
Ja. Talentontwikkeling is natuurlijk een. We hadden het al net weer over talentontwikkeling. Is natuurlijk iets wat voor mensen lastig is. Want wij zien natuurlijk alleen maar de mensen die uiteindelijk op de Olympische Spelen belanden.
Mm-hmm.
Maar we vergeten dat daaronder heel veel mensen zijn geweest die allemaal beleving hebben gehad in de sport. Hun uiterste best hebben gedaan om het beste uit hunzelf te halen. En wat eigenlijk ook allemaal op hun manier talenten zijn.
Ja.
En nou praten we over sport, maar laten we het hebben over zingen, dansen.
Ja, ja.
Iedereen kan een talent hebben. Ik denk ook dat iedereen een talent heeft.
Ik denk meerdere bezit. En dan kom je natuurlijk meteen op een definitie. Wat is talent dan? Want als ik nu praat over mensen bezitten talent, dan impliceer ik daar natuurlijk ook mee dat je het al hebt. En daar kom je bij, wat mij betreft, een beetje op grijs gebied uit. En ik weet niet of ik nu de ruimte...
Ja. Je hebt een nieuw gesprek. Dus weet je, er is alweer zoveel veranderd in die paar maanden.
Nee, kijk, ik vind als je talent alleen zou definiëren als aanleg, dan vind ik dat eigenlijk een best wel deterministische term. Want dat zegt eigenlijk dat je het hebt of je hebt het niet. En stel nou dat je iets ontzettend leuk vindt en je wil je er heel graag in ontwikkelen, maar je hebt het niet. Omdat een coach dat tegen je zegt of omdat je ouders dat zeggen van, nou, jij hebt dat niet. Dan word je dus eigenlijk afgeremd omdat iemand jou vertelt dat je het niet hebt. Wat dat het dan ook mogen zijn. Ja, dat vind ik, daar gaan mijn nekharen van recht overeind staan. En nou, daar zullen een van mijn nummers, die zal daar ook over gaan. Ik geloof,
straks in de plaat in zijn verhaal.
Precies. Dan, ja. Ik geloof veel meer dat, tuurlijk, we worden geboren als man of als vrouw. En we worden geboren met een bepaalde set van genen. Ik bedoel, ik lijk ontzettend op mijn vader. Ja, dat is niet omdat ik mezelf wil ontwikkelen, maar omdat ik dezelfde genen heb als mijn vader. Maar dat, er is meer.
En heb je dan ook meteen, is talent genetisch bepaald? Dus zou het zo kunnen zijn dat je talenten van je vader of moeder, kijk, jij hebt ervoor gestudeerd. Mm-hmm. Komt het uit die hoek?
Nou, kijk, er is een heel mooi boek ook geschreven door David Epstein. De naam dat doet misschien ook aan andere dingen denken, maar ja, dit is een...
Die man had ook een talent.
Zo kun je het ook stellen.
Goh.
Maar daar wil ik ver van weg blijven. David Epstein is een journalist en wetenschapper. Heeft een hele lange tijd ook veel in kranten geschreven over talent.
Ja.
En wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft onderzoek gedaan naar de sports gene. Welke genen bepalen nou of je in sport succesvol kan worden. Nou, en daar is eigenlijk uit gebleken dat er maar één gen is wat bepaalt of je duursporter bent of intervalsporter, zeg maar. Zo beschrijft hij dat dan. Dat is eigenlijk de enige gen die echt wetenschappelijk onderbouwd en bewezen is. Als je het hebt over VO2 max, dat wordt natuurlijk ook vaak aangehaald. Van ja, hij heeft al een enorme VO2 max inhoud. Zeker, dus daar is in aanleg al heel veel verschil tussen mensen. Nou, dat bepaalt natuurlijk ook of je inderdaad misschien, Ronald, daar ben jij natuurlijk ook van. Triathlon is natuurlijk ook veel bepalend, VO2 max, kan ik me zo voorstellen.
Bij iedere sport waar een inspanning geleverd moet worden, ja, is VO2 max natuurlijk wel belangrijk.
Ja, ja. Egan Bernal op die manier ook geselecteerd of op de radar gekomen in de wielerwereld. Maar wat blijkt nou? Dat studies daarnaar ook laten zien dat je VO2 max nog tot 50% trainbaar is.
Ja.
Nou, als ik dat aan mensen vertel, dan kijken ze me ineens aan van, maar ja, je VO2 max staat toch vast, net zozeer als IQ dat is. En ja, je kan het misschien een paar procent ontwikkelen, maar voor de helft nog te ontwikkelen, wauw. Dus wat ik hiermee wil aangeven.
Ik ben het wel met je eens dat te veel, want je hebt het nu al over VO2 max, lactaatproductie van mensen. Hoeveel lactaat produceert iemand? Als je gaat kijken naar talent, mm-hmm, is heel veel van die parameters, mm-hmm, zijn eigenlijk nog niet belangrijk. Dus ik denk ook dat bij kinderen of kinderen in ontwikkeling, mensen zijn die roepen van, nou, die produceert te weinig lactaat. Is het een meisje wat al gemenstrueerd heeft? Hoe zit dat lichaam in elkaar? Is ze heel vroeg rijp? Waardoor is het een man die al veel spierkracht ontwikkelt? Daar gaan we vaak aan bij. Want we hebben iets gehoord. Hè? VO2 max. Lactaatproductie, lactaattolerantie. Maar klopt dat wel bij dat talent? Mm-hmm. Of schrijven we nu iemand af? Mm-hmm. Omdat we denken, nou, die produceert geen lactaat 16.
Precies. Ja, maar dat gebeurt. Maar wat je schetst, dit gebeurt toch?
Ja.
En als we dus dan alleen kijken naar talent als aanleg, dan schrijf je dus dit soort talenten, schrijf je eigenlijk automatisch af op basis van de aanleg, in dit geval voor VO2 max of lactaatproductie.
En ja, ik denk dat je dat bij iedere sport kan bekijken. Zo van, waarom kijken we niet naar, heeft iemand talent voor het maken van beweging? Mm-hmm. Het doorzettingsvermogen van iemand, ja, is ook een talent.
Ja. Ja, het leervermogen, het plezier. Ja. Inderdaad, de omgeving waar hij of zij vandaan komt. Ik bedoel, als een jongetje van 8 jaar voor het eerst op een voetbalclub gaat, maar hij heeft al 6 jaar lang met zijn vader altijd gevoetbald. Ja, dan denken wij, wow, deze jongen zit voor het eerst op voetbal, maar hij is supergoed in voetbal. Dus hij wordt meteen aangemerkt als een natuurtalent. Want hij zit voor het eerst op voetbal. Maar we weten zoveel niet. En als we die kennis van alle jongeren, nou eens wat meer een podium geven, van de jongeren die het ook niet halen. En dan komen we meteen weer op de definitie, Ronald. Wat is dan het niet halen? Maar het dus niet halen bedoel ik dan dus uitgeselecteerd worden in die talentenprogramma's in dit geval. Of het niet halen van een jeugd Nederlands kampioenschap.
Ja, ik maakte bij, zei ik net, bij Joop Albeda, die zat bij mij. En ik zei, nou die vallen dan af.
Ja.
En die zei bewust, nee die vallen niet af.
Mm-hmm.
Want die talenten die dan niet meer verder gaan in het programma hebben een hele mooie weg gehad waar ze heel veel geleerd hebben.
Ja, dus ideaal gesproken is dat natuurlijk het geval. Maar jij bent het ook met mij eens dat er ook in heel veel gevallen, ook heel veel schrijnende gevallen zijn die juist enorme schade oplopen in die periode. Zeker als ze het uiteindelijk dan niet halen. Dus dat gaat natuurlijk twee kanten op. Dus ik zeker, kijk, ik ben helemaal om als het gaat om in de sport leer je heel veel vaardigheden voor het leven. Of dat nou gaat inderdaad over communicatievaardigheden, leiderschapsvaardigheden, samenwerking, et cetera. Maar de afgelopen maanden, afgelopen twee jaar.
Jaren. Ja, ik ben echt van mening dat we talentontwikkeling in Nederland op alle vlakken van sport vele malen beter kan. Waarom? Een gemiddelde coach die doet aan talentontwikkeling krijgt geen geld. Is gewoon een ouder of iemand die iets geleerd heeft of wat opleidingen bij een bond heeft gedaan of noem maar op. Die beoordeelt alles vanuit zijn passie en tijd die hij erin heeft zitten. Maar uiteindelijk kijken we als bond zijnde, wie haalt die tijdslimiet?
Precies, ja.
Wanneer komt iemand
op de radar?
Op de radar.
Ja.
En dat wil zeggen dat je de Nederlands kampioenschappen haalt in een bepaalde tijd. Je kunt de limieten zo zwaar maken dat je er nooit meer in komt. En degene die erin komt is meteen een talent.
Ja, ja.
Maar wat laten we dan liggen?
Precies.
Hoeveel mensen laat je liggen die als je die op een andere manier zou aansturen en bekijken en tijd in zou stoppen. Maar als alles maar zo enorm prestatiegericht is op dat uiteindelijke doel, missen we er te veel.
Mm-hmm.
Omdat daar iemand misschien meer ondersteuning nodig heeft in zijn fysieke model. Of in zijn motivatiemodel.
Ja.
Een jongen die bijvoorbeeld goed kan sporten, maar een ongeleid projectiel is. Laat ik mezelf even als voorbeeld nemen. En je kan aardig tennissen, je kan aardig surfen, je kan aardig zwemmen. Maar iedereen weet, als je drie sporten gewoon gaat doen, word je nergens super in.
Ja, tot een bepaalde leeftijd. Hè? Dus als je uiteindelijk Federer gaan specialiseren op zijn 14e
voor tennis. Ja, dat klopt. Maar dan moet je wel keuze. Op een gegeven moment moet je de keuze maken.
Zeker.
En als die keuze niet wordt gemaakt, hij heeft ook de keuze gemaakt van ik ga tennissen.
Absoluut.
En is goed gekomen.
Ja, en wat was nou zijn belangrijkste keuze om voor tennis te gaan? Is omdat hij dat het allerleukste vond wat er was.
Ja, maar daar zou ook wel iemand hem bij geholpen hebben, denk ik.
Nou,
sterker
nog.
Het gebeurt veel niet. Laten we het even hebben over het feit dat waarom verliezen we talenten? Ik denk dat we heel veel talenten in Nederland verliezen. Een deel door oncapabele, door mensen die het talent niet zien.
Ja,
of een ouder die langs de kant staat en alleen maar interesse heeft voor zijn eigen kind. Ik wil daar niemand mee afvallen, maar het gebeurt.
Ja. Nou, ik denk dat een hele belangrijke is gewoon de definitie van talent. Want hoe we eigenlijk nu nog naar talent kijken, we kijken eigenlijk te vaak naar de sterkere, fysiek sterkere kinderen. Of dat nou jonge jongens zijn of jonge meiden. We kijken eigenlijk naar degene die fysiek het sterk zijn. Die overleven het ook in die wereld. Die hebben een voorsprong. Nou, dan kom je meteen ook op biologische leeftijd en de werkelijke leeftijd. Daar is natuurlijk steeds meer ontwikkeling in de sport. Van waar staat persoon X en waar staat persoon Y. Maar als we alleen maar op die manier talent identificeren als zijnde de fysiek sterkere kids, dan is het ook niet gek dat op een gegeven moment heel veel kinderen die eerder niet als talent werden aangemerkt, die jongeren ook voorbij kunnen schieten. Alleen als je dan inderdaad niet in een talentprogramma zit, omdat je op een bepaalde leeftijd een bepaald limiet niet hebt gezwommen of gelopen, ja, dan wordt het heel moeilijk om daar nog tussen te komen. Dan komt echt alleen nog dat exceptionele talent, die komt daar nog tussen. Maar alle anderen die met veel minder aandacht en veel minder liefde daar ook hadden kunnen komen, die hebben dus eigenlijk te weinig aandacht gekregen. En dat komt in mijn ogen doordat we talent nog altijd zien als datgene wat we voor ons zien gebeuren.
Ja, en dat de lat in eerste instantie misschien te ver weg ligt.
Ja,
En we het plezier vergeten. Want op het moment dat 100%. Iemand clubkampioen wordt, dan gebeurt het eigenlijk al.
Ja, ja.
Want wij denken van dat de dingen die anders zouden kunnen in de sport. Ik wil het nooit afbranden. Hè, want anders denk ik, ja, jullie hebben weer een mening. En ik doe het fout. Nee, het kan anders.
Ja.
En het belangrijkste is wat jij ook in je boek beschrijft. Plezier hebben in de sport.
Ja, absoluut.
Dus een meisje wat clubkampioen wordt, krijgt een goed gevoel. Mm-hmm. Omdat ze plezier heeft in dat. Zonder dat plezier wordt ze geen clubkampioen.
Nee.
Dus ze heeft plezier in het feit dat ze zoveel uur moet zwemmen.
Ja.
En daardoor clubkampioen wordt. Of zoveel uur moet trainen. Ze vindt het leuk.
Ja, exact.
En daardoor wordt zij clubkampioen.
Ja, dus ze wordt beter en daardoor wordt ze clubkampioen. Ja. Ja.
En dan wil je de volgende stap maken.
Mm-hmm.
Hoe ga je die volgende stap maken? Ga je die iemand naar een regionaal programma stoppen om het beste van de regio te worden? Gaat er dan nog een meisje mee van die club? Die misschien daar achteraan hangt. Die je mee zou kunnen nemen daardoor. Mm-hmm. Waardoor ze samen op jonge leeftijd plezier hebben bij de regiotraining.
Ja.
Of ga je er iemand uithalen met 12 jaar. Die dan ook al naar de middelbare school gaat.
Ja.
Dus haar hele wereld verandert. Zit altijd eerst in een klas. Dan moet ik van lokaal naar lokaal met allerlei verschillende leerkrachten. Wat gebeurt er niet bij zo'n jong meisje? Gaat dan ook nog eens even naar een regioprogramma.
Ja.
In er eentje. Met allerlei mensen die denken dat ze de nieuwe Olympisch kampioen zijn.
Ja, zeker. En dan zitten ze waarschijnlijk vaak ook nog een uur tot anderhalf in de bus.
En dan vinden we het raar dat we daar 20 mensen in stoppen.
Ja.
En dat er maar eentje doorgaat.
Ja. En ik vraag me dus oprecht af. Wij vinden dat raar. Maar ik vraag me oprecht af of het model niet zo is gecreëerd voor die ene. Er is ooit een hele mooie uitspraak gedaan door een collega van mij. En die heeft eigenlijk gezegd bij de betaald voetbalorganisaties. Van er staan. Het gaat bij elk team. Dus of het nou. Vroeger was het dan de A1, de B1, de C1. Het gaat bij elk team maar om één jongen. Al die andere 10, 15 jongens die ook in het team zitten. Dat is veldopvulling voor die ene jongen. Denk daar eens over na.
Ja, ja, ik kan me nog een ding herinneren. Toen ik met Titus Menne was. Toen bondscoach bij de KNCB. En die had het talentenprogramma KNCB Plus. Dat waren mensen die in de regio goed waren. Kwamen uiteindelijk gezamenlijk trainen. En daar was altijd één dag bij in het zwembad in Eindhoven. Waar Roald van der Vliet met dat zwemlab allerlei testjes met die kinderen deed.
Hm.
Coaches moesten meekomen. Was een verplichting.
Mm-hmm.
Zonder coach geen zwemmer. Dus die coaches moesten ook kijken wat gebeurt er allemaal. Wat wordt er gemeten? En daar werd eigenlijk zo'n zwemmetje uit elkaar getrokken. Daar werden eigenlijk allerlei parameters. Hoe lang zijn de armen? Hoe groeit iemand? Wat eet iemand? Waar komt die vandaan? Ook mentale vragen. En het was ook leuk.
Hm.
Dat vind ik wel een mooi systeem.
Hm.
Dus de combinatie. En daarna is het dan dat ze bij een regiotraining konden gaan aansluiten. Er werden een aantal gezamenlijke trainingen gedaan. En uiteindelijk was dat een beetje de voorbereiding om iemand in een regionaal trainingscentrum te zetten.
Ja.
Maar je zag, daar werd niet alleen maar gekeken naar ja, waarom zwemt iemand van 1,70 meter ook hard.
Hm.
Het is niet iemand hoeft 2 meter te zijn. Er werd daar ook gewoon naar getallen gekeken. En niet meteen een streep doorgehaald. Oké, 1,70 meter.
Ja.
Ensche Kottering doet nog steeds mee. Die jongen is niet heel groot. Maar die zwemt nog steeds knijterhard.
Hm. Ja.
Terwijl we kunnen naar de parameters kijken. Met een talent in het zwemmen zou 1,96 meter moeten zijn. Met handen die zo groot zijn. Voeten die zo groot zijn. Ja, het helpt.
Ja, maar
dat is, is dat nou het talent? Want dan zouden we bij geboorte al kunnen zeggen van nou, hoe zie jij genetisch in elkaar?
Nou ja, hoeveel jaar is dat geleden? 25, 30 jaar geleden werd Michael Jordan, ook al was hij de beste basketballer toen al in de college, werd hij pas als derde, want daar werken ze met een draft systeem, werd hij pas als derde gepikt. En wat was de reden? Omdat hij 1,98 is. Dus hij zou niet lang genoeg zijn voor de NBA.
Ja.
Dus hij werd pas als derde gekozen. Terwijl hij alle records in de college league heeft hij helemaal aan gort geschoten. En hij werd als derde gepikt omdat hij te klein zou zijn.
Als je gaat kijken naar jouw vak. Want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Maar mensen die jou niet kennen. Tim is sportpsycholoog. Dat was vroeger een taboe.
Mm-hmm. Ja, dat weet jij beter dan ik.
Ja, ja, als je vroeger zei van... nou, we gaan eens met een sportpsycholoog praten... om te kijken of iemand mentaal wat sterker kon krijgen... dan was je eigenlijk al zwak.
Mm-hmm.
Ja, want er is iets niet goed in je hoofd.
Ja.
Tegenwoordig is dat wat gemakkelijker.
Ja.
Soms denk ik wel eens van... niemand leeft meer zonder psycholoog.
Ja.
Ook in deze coronatijd is natuurlijk heel
zeker,
veel mensen... hebben toch wel moeite met alles wat er gebeurt. Positief, negatief. In hoeverre denk jij dat mentale ondersteuning in een talentproces belangrijk is?
Ja, ik...
Doen we daar al tekort? Want in de sportpsychologen zou je nu al zeggen... nou, dat doe je toch eigenlijk pas als iemand al helemaal bovenin zit? Of is het al...
Ja.
Doen jullie het met Jaap al aan bij clubs?
Jazeker. Kijk, ik denk dat van oudsher sportpsycholoog inderdaad werd ingezet... om die laatste paar procenten van de prestaties nog te kunnen verbeteren. Ik denk dat dat van oudsher een beetje het oorspronkelijke idee is geweest van een sportpsycholoog. Ik denk dat er nog steeds veel sportpsychologen in Nederland zijn die zo werken. Wat helemaal oké is, want dat is natuurlijk ook nodig. Ik bedoel, je kan die laatste procenten nog benutten. Daar kan een sportpsycholoog bij helpen. Maar wij werken eigenlijk vanuit het motto ken jezelf en presteer beter. En dat begint eigenlijk vanaf je geboorte. Ik heb nu een zoontje, die is 15 maanden oud. Als ik nu zie met wat voor vrije geest hij eigenlijk rondloopt... alleen maar struikelt, alleen maar fouten maakt... maar daar alleen maar van groeit... ja, die mindset, die wil je eigenlijk ook hebben als topsporter. Die wil je eigenlijk al hebben vanaf de geboorte. Nou, die heb je, die heeft iedereen. Maar eigenlijk onderweg verliezen we die ergens. Dus als ik terugkom bij je vraag, sportpsycholoog... ik geloof... dat of het nou mentale of sociaal-emotionele ontwikkeling is... die vindt eigenlijk het meeste plaats tussen 10 en 18 jaar. Afhankelijk ook van het individu. En daar is eigenlijk heel veel begeleiding bij nodig. Jij haalde net het voorbeeld aan van een jonge meid... die op 12-jarige leeftijd uit haar eigen omgeving wordt getrokken... en op een middelbare school wordt gezet... zodat het dichter bij haar regiotrainingen ligt... die vervolgens elke dag een uur, anderhalf... toch wel met de bus daar nog heen moet vanuit haar huis... Wat doet dat met zo'n kind? Daar is toch op dat moment heel weinig begeleiding voor. Want de trainer-coach, heel logisch... is vooral gericht op datgene wat er getraind moet worden. Dat gaat vaak over technische, over tactische, over fysieke aspecten.
En dan ga je ook nog eens kijken... dat waarschijnlijk die coach een talentcoach is.
Ja.
Dus nooit fulltime betaald.
Precies. Dus die is waarschijnlijk beperkt in zijn tijd.
Ja, ja.
Dus mis je daar eigenlijk een hele belangrijke bron van ontwikkeling... namelijk de mentale en of sociaal-emotionele ontwikkeling... van dat soort jonge kinderen, die essentieel is.
Is het een... denk jij dat het begint een beetje bij laatste klas, lagere school? Ik riep altijd in het zwemmen. Ik gaf training bij de VUT. En bij mij was de regel eigenlijk... als je plezier hebt in het zwemmen en je wilt ermee doorgaan... moet je in de laatste... klas van de lagere school, dus tegenwoordig groep 8, ochtends gaan trainen. Waarom? In het zwemmen moet je gewoon leren dat je ochtends vroeg je bed uit moet. Je moet ochtends je meters maken. Als je dat niet gaat doen, dus je gaat alleen maar naar avondtrainingen komen, dan is het later aanleren van zo vroeg je bed uitkomen, wordt gewoon moeilijk. Daarmee wil ik niet mensen meteen... want dan doe ik zelf het eigen model killen. maar de kans dat het voor jou gemakkelijker wordt... om jezelf de discipline aan te leren... dat je 's ochtends vroeg moet trainen... dat wil zeggen om 6 uur in het zwembad staan... is dan lastig. Want er verandert al zoveel voor iemand die naar de puber gaat. Zowel fysiek... bij de vrouwen en bij de mannen, hormonen, noem maar op.
Er
gebeurt zoveel op die leeftijd. Ja. Dat als je dat daar doet, nou, die discussies die je dan met anderen hebt, met ouders, met om dat alleen al uit te leggen hoe belangrijk dat stukje is, is dat wel makkelijk om te zeggen van nou, als je daar begeleiding bij hebt als coach, want je bent soms zelfs aan het vechten.
Mm-hmm.
Omdat je als talentcoach het gevoel hebt, jongens, dit moet je echt doen. Mm-hmm. Want als we dat mensen nu kunnen aanleren.
Ja.
He, dus stel je voor dat je van zo'n groepje die normaal gesproken woensdagavond en zaterdagochtend in het zwembad ligt, kan overhalen om door de week 's ochtends vroeg te gaan trainen. Ja, zonder trainen komt niemand. Hè? Die moet het leuk vinden. En op het moment dat je bed niet kan uitkomen,
ja,
dan vind je het ook niet meer leuk.
Nee, en dan is er dus misschien eigenlijk wel een gesprek waard. Hey, wat maakt dat je... Ik geef je een advies. Ik denk dat dit nodig is voor jouw ontwikkeling. Voor de stappen die jij ook zelf wilt doormaken. Wat maakt dat je dat nu eigenlijk niet wil? En heel veel trainers, coaches... Ja, die zijn vooral bezig met datgene wat zich op dat moment aanbiedt. Tuurlijk zijn er ook heel veel trainers, coaches die zich daar verder in verdiepen. Maar de gemiddelde coach in Nederland... die is vooral bezig met de technische en tactische aspecten.
En ook met resultaat.
Zeker, zeker. Want, en dat telt, ja, want daar wordt hij of zij ook op afgerekend. Ja,
precies.
En dat maakt of hij of zij zijn carrière daarin ook verder kan ontwikkelen. Want uiteindelijk als jij als talentcoach het prestaties boekt met de talenten...
En ego.
Dan kom jij ook op de radar bij de bond.
Ja, ja, maar dat is ook ego.
Ja, hè? Zeker. Dus,
als je in een zwembad loopt en je club heeft 4, 5 Nederlands kampioenen...
Ja, tuurlijk. Maar dat zei jij net toch ook, voordat we dit gesprek aangingen. Van in de sport draait het eigenlijk allemaal om waardering. Op elke laag.
Ja.
Of het nou gaat om de bond, of de mensen die daar zitten... of de trainers en coaches die met de voet in de klei staan... of de sporters, of de ouders die op een verjaardag kunnen zeggen... hey, mijn zoontje die speelt bij Ajax. Het draait eigenlijk in elke laag om waardering.
Ik kan al een dossiertje waar jij nu mee bezig bent in het turnen. Ik weet toevallig van die jonge dame, ik ga me even geen namen noemen, wie de trainster daarvan is. Maar op het moment dat het meisje een medaille wint en je vraagt, bij wie heeft ze getraind en nog meer?
Niemand weet dat. Nee, dat klopt.
Maar we vergeten even dat die mevrouw er wel jaren in heeft gestopt om te zorgen dat die stap wordt gemaakt.
Ja.
Waar heeft Arno Kamminga zijn opleiding gehaald? Waar heeft Luc Kroon zijn opleiding gehaald? Waar heeft... Jesse Plats, die gisteren bij jullie in de podcast zat. Hoe is die in de sport terechtgekomen? Kijk, iedereen weet dat Guido Vroemen nu zijn schema schrijft. En een hele capabele arts en superman is op dat gebied. Ja. Maar ergens heeft hij ook de passie voor de sport gehad. En is hij helemaal opgeleid in jaren. Ja. Nou is hij inmiddels ook wel heel lang al dikke nummer 1.
Kijk, uiteindelijk werkt dat piramidemodel bij talentontwikkeling voor sporters... werkt natuurlijk ook bij trainers en coaches... Want uiteindelijk kan er maar één uiteindelijk de bondscoach zijn. Dus jij noemt nu een aantal talentcoaches die niet in de picture zijn. Maar er zijn ook een aantal talentcoaches die uiteindelijk zich het zover hebben geschreven dat ze bondcoach zijn geworden. Dus ook daar vindt de selectie plaats.
Ja.
Maar uiteindelijk draait het om die waardering die je krijgt. En de een haalt dat inderdaad uit een lief berichtje van een ouder... die een appje stuurt na afloop van de training... dat haar zoontje de training zo leuk vond. En een ander haalt dat inderdaad uit de resultaten die... praat ik ook echt in deze woorden... zijn sporters leveren.
Ja, kijk, het mooie uit jouw boek is... daarom zou ik mensen ook absoluut willen adviseren om dat eens te lezen. En dan zeker als je ook talentscoach bent nu... en je staat ergens voor een turnvereniging of een zwemvereniging... of een fietsvereniging, ga het eens lezen. Want er staat gewoon uitgelegd hoe belangrijk plezier is.
Ja.
Want hoe verder je komt in dat piramidemodel... hoe moeilijker het wordt om plezier te hebben. Ook als coach zijnde. Hoe verder je wegkomt, hoe lastiger het ook is om nog plezier te hebben. Want het resultaat wordt daar steeds belangrijker.
Precies.
Voor een coach, maar ook voor de sporter.
Ja.
En dan wordt het steeds meer een egocentrisch model. Draait alles om jou en dan is de waardering er aan twee kanten niet meer.
Nee.
En als je, ik wil het woord niet gebruiken, want ik vind het een verschrikkelijk woord in de sport, afvalt, zo vlak voor de streep, gaat er zoveel in mensen om.
Mm-hmm.
Kun je ook een boek over schrijven?
Nou, zeker. En dat is natuurlijk ook wel echt een heel groot deel van ons vakgebied.
Ja.
He, mensen die afvallen of mensen die te kampen hebben met bepaalde issues... die ze onderweg tijdens hun topsportcarrière meemaken... die hen in de weg komt te zitten. Op welke manier dan ook.
Hoe zou je, als je naar die piramide gaat kijken van talentontwikkeling... Ik denk dat we het eens zijn dat die laatste, die groep 8...
Mm-hmm.
dat een beetje een startpunt is... waar het spelen wat serieuzer wordt... En er uiteindelijk de eerste keuzes gemaakt moeten worden.
Ja, kleine side note. Dat hangt wel echt natuurlijk af van de sport.
Ja,
je hebt natuurlijk ook vroeg specialisatie en laat specialisatie sporten. Dus dat hangt daar wel een beetje van af. Maar ik denk dat jij vooral vanuit zwemmen praat.
Ja.
En daar kan ik me goed in vinden.
Ja, nou oké. Okay. Ja. Waar denk jij... Ik wil jouw mening graag weten. Want ik wil het niet alleen over zwemmen hebben.
Nee, kijk...
Maar überhaupt, hè. Het hoeft niet alleen sport te zijn.
Nee,
ik bedoel, ik heb ook mensen bij, om maar eens aan te halen, The Voice gezien, die heel jong zijn.
Ja.
Dat ik denk, als je zo moet piano spelen of moet zingen en je bent zo jong, wat doet dat met je?
Ja. Ja, nogmaals.
De verwachting. Wat verwachting leg jij neer als je dit nu al kan op deze leeftijd?
Ja, ja, en hoe weinig mensen halen het dan?
Nou, daar schrok ik zelf eigenlijk wel van.
Ja, hè? Maar als dat je zijn nu, een paar weinig.
Als je nu kijkt bij The Voice van ja, de mensen die... Ja. Ik zag toevallig dat er zaterdag is een programma over mensen die... Die jongen zei, ik ben nu pizzabezorger op de fiets. Ja. Heeft The Voice gewonnen.
Ja. Ja, maar ja, ik vind het niet gek. Kijk, en, we moeten niet vergeten... Dat
mag je toch een talent zijn?
Nee, maar wat ik wel leuk vind... Wat vaak eigenlijk wordt vergeten, vind ik... Tenminste, ik weet niet of voor jou bekend is, maar... Als je nou kijkt naar... Neem even een club als Ajax. Dat kan ook PSV of Feyenoord zijn, maakt niet zoveel uit. Maar die hebben eigenlijk een soort monopolie... op het aantrekken van Nederlandse talenten op jonge leeftijd. Want... Ja, als je bij Ajax, Feyenoord of PSV mag spelen... dan ben je natuurlijk wel echt al heel goed. Dus wat zie je? Zij hebben eigenlijk de... laten we zeggen, de Harvard-jongetjes... of de Harvard-meiden van de sport... die hebben ze al. Dus dat zijn al de exceptionele talenten. En als je dan ziet wat daar uiteindelijk het nog maar van haalt... dan is het helemaal schrikbarend. Dus je kan niet alleen praten bij talentontwikkeling over uitstroom... Want je moet het ook hebben over die instroom. Wat stroomt er nou in? Van welk niveau is die instroom? Om uiteindelijk, en dat kom je uiteindelijk bij de black box uit... Wat gebeurt er nou tussen instroom en uitstroom? Wat gebeurt daar nou tussen? Welke begeleiding is goed? Welke begeleiding is minder? Wat past bij deze sport? Wat past bij die sport? Wat past misschien beter bij dansen of zingen? Maar die box, die black box tussen instroom en uitstroom... Ja, daar vindt veel te weinig evaluatie en reflectie plaats. Dat we eigenlijk gewoon ja, maar doen wat denken dat goed is. Namelijk heel hard trainen, een beetje afbeulen. Op de juiste momenten ook net over de grens gaan. Maar daar echt op reflecteren of dat ook echt het moment is geweest... waarop iemand is gegroeid. Of dat dat heeft bijgedragen aan de resultaten die hij of zij heeft geleverd. Ja, dat weten we toch eigenlijk niet?
Ik heb in mijn ploeg... twee dames zitten die in de nationale selectie hebben gezeten bij de triathlon. En daar wel ervaringen hebben opgedaan. Ze hebben ze niet meegedaan aan de commotie die er nu is. Ze hebben dat wel voor hunzelf gehouden.
Okay.
Maar zijn nu wel met klinisch psychologen bezig om zich daar ook in te sterken. Hè? En daarmee leren om te gaan en het te verwerken.
Maar dat bedoelde ik net ook, hè?
Dat is ook eigenlijk wel een black box dingetje, hè?
Zeker, dus
die groepen
zeker.
Worden groter. En de begeleiding daarbij, ook bij zo'n beginnende bond als de triathlonbond... die hebben nog helemaal niet zoveel mensen. Je geeft net bijvoorbeeld het voetbal. Ik heb wel eens even bij Ajax binnen mogen kijken. Ja, dat kun je toch niet vergelijken met... een gemiddelde andere sport in Nederland.
Nee,
aan geld wat
niet,
daar
zeker niet, zeker
beschikbaar
niet.
Is. Ik denk ook dat het een blamage zou zijn... als daar iets zou gebeuren wat niet goed begeleid is.
Ja, ja.
Er lopen inspanningsfysiologen, alles loopt daar rond.
Zeker.
En dat wordt vanaf de C1 volgens mij al ingezet.
Ja, nee, kijk, die hebben gemiddeld volgens mij 12 miljoen... op hun begroting staan voor alleen de jeugdopleiding.
Ja, maar hoe wil jij die black box... Waar ik het helemaal mee eens ben met jou. Hè? Want ik denk dat het rendement in Nederland vele malen beter kan. Dus we zullen veel meer mensen bovenin kunnen krijgen... als we beter met talentontwikkeling kunnen omgaan. Mm-hmm. Echt, ik geloof daar heilig in.
Ja.
Mensen mogen me tegenspreken, zij ieder vrij. Maar ik geloof dat het veel beter kan.
Ik ook.
Als we inderdaad die black box gaan managen... Ja. maar ook eens ophouden met iedereen zo snel afschrijven.
Ja, en wat meer plezier centraal stellen.
Ja.
En dus ook
ja,
meer...
Hè, minder druk.
Ja, presteren van binnenuit. Vanuit de sporter.
Dus ik denk dat dat belangrijke lokaal,
elementen
hè?
Zijn.
Moet,
ik
denk,
zeker.
Want ik weet niet hoe ver jij daarin gaat. Kijk, op het moment dat je tegen mij zou zeggen... ik ben een pianotalent. Dan moet je ergens... moet ook toch iemand tegen mij zeggen... dat ik nooit de juiste noot ga raken. Maar dat ik wel plezier mag hebben in piano spelen.
Ja, en ik zeg maar, als iemand inderdaad op leeftijd 13 en nog niet zo heel goed is in piano spelen, maar hij vindt het fantastisch en hij is er niet van af te slaan, ja, dan kom je bijna op het verhaal van Mark Tuitert uit.
Ja.
Want Mark Tuitert, die vertelde ons dat hij op zijn 13, 14-jarige leeftijd werd hij zelfs nog voorbijgeschaatst door meiden van zijn leeftijd, terwijl hij op een enigszins niveau schaatste. Maar waar kon je zijn talent aan herkennen? Dat hij altijd als eerste en als laatste van de baan afging. Hij vond het fantastisch om daar te mogen zijn. En uiteindelijk heeft hem dat, als een van de weinigen in datzelfde groepje waar hij toen mee schaatste, heeft dat hem doen blijven schaatsen. En nou, dat weet jij als geen ander. Als je iets blijft doen en je vindt iets ontzettend leuk, dan word je er uiteindelijk ook echt wel heel goed in. En waar dan uiteindelijk jou heel goed ten opzichte van anderen ligt, dat moet blijken. Maar ja, ik denk, nou, mooi bruggetje, sky is the limit. Ik wil het wel eens zien. Er zijn ook atleten die op 29-jarige leeftijd nog ineens op de Spelen een bronzen of een gouden plak winnen. En daar zijn Tuitert is daar onder andere ook een van.
Ik wil nog één ding voordat we zo naar de Platense verhaal gaan. Dingen die wil ik daarvoor graag met jou even bespreken. Is psycholoog in de sport nog steeds een taboe?
Ja. Ja, daar kan ik...
daar schrik ik wel een beetje van. Ik kijk daar wel anders naar. Ik vind dat het
nou, maar daar ben ik ook blij om. Dus
ik vind, het is een instrument. Hè? Ik vind om een sporter tot de beste prestatie te kunnen... heb je een aantal instrumenten nodig. Ja. Eén daarvan is een trainer. Mm-hmm. Is er maar één. Mm-hmm. Je hebt ook een ouder nodig. Want zonder ouders komen ze er ook niet. Je hebt een, zeker als een fysieke sport is, een masseur nodig. Want een lijf moet herstellen. Als je wat verder komt, moet je ook met voeding bezig gaan. En ik denk ook het mentale gedeelte is echt belangrijk. En wat kom maar weer even terug op, als het dan gaat over die stappen die op bepaalde leeftijden gemaakt moeten worden, is het handig als daar begeleiding is. Hoe moeten mensen dat financieren? Nu, trainers worden
mentale.
Al niet... Nou ja, kijk, een gemiddelde vereniging is de trainer al niet betaald.
Nee, precies.
Dus waar haalt iemand het geld vandaan om een sportpsycholoog naar binnen te halen? Van, jongens, kijk jullie eens mee.
Nou, maar kijk, ik denk dat er nu wel een verschuiving gaande is. Dus laat ik hem ook positief benaderen.
Ja?
Ik denk, of dat merk ik ook wel echt, dat mensen steeds vaker roepen dat het mentale welzijn of de mentale ontwikkeling heel belangrijk is. Maar als je puntje bij paaltje gaat bekijken wat er nou voor wordt uitgetrokken op landelijk niveau en op regionaal niveau, ja, dan is dat echt heel, heel, heel weinig. Waardoor je eigenlijk heel weinig over mentale ontwikkeling kan spreken. Omdat het er gewoon... Ja, het is belangrijk. Maar ja, de portefeuille voortrekken, dat gaat dan weer net wat te ver. Dus daar, we zitten nu eigenlijk in dat gat tussen... We vinden iets belangrijk en we trekken de portemonnee ervoor. Ik hoop dat dat over 3, 5, 7, 10 jaar...
Ja, waar ik zo bang voor ben, is... Stel je voor, we gaan weer even terug naar de metafoor. Meisje gaat met z'n tweeën of drieën van de club gaan naar een regiotraining. En de ouder die denkt, bijna oranje shirtje aan. Ik heb eigenlijk niet zoveel zin, papa. Ik heb even niet zoveel zin om te trainen. Nou ja, dan gaan we toch maar even een sportpsycholoog inschakelen die jou even een extra setje gaat geven.
Mm-hmm.
Werk je daarom mee?
Ja, dat hangt helemaal af van de intake. Dus,
nee, maar kijk, dat zijn wel modellen...
Zeker.
Waar je ziet dat iemand alles uit de kast gaat halen... Ja. Om die stap te maken. En is het Zeker. Dan de droom van dat meisje?
Exact.
Nee, of is het de droom van de vader?
Maar dit is natuurlijk ook een heel treffend voorbeeld. Dus dit is ook wel een voorbeeld wat wij natuurlijk ook in de praktijk meemaken. Maar ik ben dan altijd wel heel eerlijk. Zeker ook in de intake richting de ouder of ouders en de sporter zelf... Ik weet ook niet wat er naar boven gaat komen. Dus ik weet ook niet wat de uitkomst gaat zijn. En daar zeg ik dus natuurlijk ook mee. Het kan ook zo zijn dat ik, als ik met uw zoon in gesprek ga 3, 4 keer... dat ik merk dat hij het eigenlijk helemaal niet leuk vindt... en dat hij het helemaal niet wil. Kan ook. Ja, dat vertel ik altijd wel bij ofwel het eerste kennismakingsgesprek... dat wat natuurlijk vaak telefonisch is... of na afloop van de intake... waarbij ik dan na afloop een soort van plan van aanpak... / hulpvraag definieer... van nou, ik denk dat we hier aan kunnen werken. Dit heeft persoon X of persoon Y met mij gedeeld. Daar gaan we op deze en deze manier... kunnen we daarmee aan de slag gaan. En nou ja, dan is het bijna een soort disclaimer. Ik heb natuurlijk geen regie op wat daar verder allemaal nog uit gaat komen. Ik heb hem of haar nu maar 1,5 uur gesproken.
Maar moet jij niet een laag daaronder zitten? Moet je eigenlijk niet al aan de onderkant voordat iemand een circuit ingaat... mensen het plezier laten houden in de sport... laten combineren met presteren? Zodat mensen al weten wat mogelijkheden zijn... waar je kunt aanpassen, waar je coaches kunt helpen bij... bij de juiste keuzes maken. Ik doe het al een paar jaartjes. Dus ik heb ook wel een beetje aangeleerd dat er bepaalde triggers zijn.
Ja.
Dus als ik een gesprek aanga met een atleet, dat mij dat triggert. Hé, nu moet ik even een gesprek aangaan.
Ja. Nee, maar dat is een mooi bruggetje. Maar dat doen we gelukkig ook. Dus dat is een van de redenen waarom ik een boek heb geschreven. Omdat ik die kennis meer wil delen. Meer wil verspreiden dat plezier leidt tot betere prestaties. Dat plezier leidend is en niet prestaties leidend zijn. Dat volgt vanzelf. En we werken nu eigenlijk onder andere met de gemeente Utrecht samen. Vanuit een positief sportklimaat. Waarin we dus eigenlijk inderdaad met verenigingen in Utrecht werken aan een positief sportklimaat. Nou, daar kan ik eigenlijk nog een uur over vertellen, over wat we daar doen en wat dat inhoudt. Maar plat gezegd bekijken we samen met de vereniging. En een vereniging bestaat natuurlijk uit leden, maar ook uit ouders. Hoe we eigenlijk ervoor kunnen zorgen als vereniging dat we vanuit een positief sportklimaat bepaalde dingen belangrijker of belangrijk gaan maken. En hoe vertaal je dat dan ook naar de praktijk? Wat hoor je dan? Wat zie je dan? Wat voel je dan? En dat zijn hele mooie trajecten die we ook doen. Met de reden die jij eigenlijk net deelde. Dus dankjewel voor deze voorzet.
De hoogste tijd voor jouw plaatjes. De plaat is zijn verhaal.
Het is tijd voor het leukste liedje. Zet me lekker hard. Pop, rock of ouwe. Speciaal voor jou. Kom maar op met je verhaaltje. Zetten wij het liedje klaar. Even tijd voor wat anders. Smalltalk voor jou. De bladen het verhaal.
Ik heb ze in een beetje willekeurige volgorde gezet.
Mm-hmm.
Maar de eerste plaat van jou, B.B. King.
Mm-hmm.
Waarom? Waarom deze?
Ja, heerlijk nummer.
Dit is gewoon heerlijk of zit hier ook een verhaal bij?
Nee, ik moet je eerlijk zeggen, dit is gewoon echt een lekker nummer waar ik graag op dans. En die ik gewoon graag opzet en waar ik gewoon heel vrolijk van word. Dus dit is echt een nummer wat niet zozeer met een verhaal komt. Maar wel wat ik gewoon regelmatig luister om...
Dus als ik jou een keer depri aan de telefoon krijg en ik laat dit plaatje horen, dan ben jij weer helemaal gelukkig.
Absoluut, absoluut. Thank you.
I'd like to thank you. I'd like to thank these three young men sitting down front with me. They treat me so good, I begin to feel special. I said, they treat me so well, I feel special. Thank you. Thank you.
Ook je eigen podcast? RSD Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rsdaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Ah, lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder. Oké, daar gaat hij weer.
Of je nou van sport, innovatie, humor of nieuws houdt, Smalltalk. Even iets anders.
Her, I Can't Breathe. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Want de titel zegt natuurlijk een beetje genoeg. Ik kan niet ademen.
Ja.
Daar zou vast wel een dieper liggende gedachte achter zitten.
Zeker. Ja, ik vind dat nummer fantastisch. En dan zoom ik echt vooral even in op de teksten die zij heeft geschreven. Zij heeft dat nummer geschreven naar aanleiding eigenlijk van... de Black Lives Matter beweging, zeg maar, die natuurlijk in Amerika is ontstaan, waardoor er eigenlijk meerdere zwarte mannen, zwarte jonge mannen, vaak ook door politieagenten, witte politieagenten, zijn mishandeld. Nou, er is natuurlijk een heel bekend verhaal dat hij een knieënklem kreeg in zijn nek. Nou, daar komt dat I Can't Breathe eigenlijk vandaan. Dus dat is de titel van het nummer ook. En zij beschrijft eigenlijk op een hele mooie manier in dit lied het rassenverschil, maar vooral ook hoe niet bewuster wij daarvan zijn. Dat wij, jij en ik dus ook, als witte mensen ons eigenlijk niet kunnen voorstellen hoe het is om zwart te zijn. En ja, dat raakt mij. Omdat dat natuurlijk ook deels over mijn vakgebied gaat. Want ik wil heel vaak goed mensen kunnen begrijpen. Ik wil mensen kunnen voelen. En sinds ik vader ben geworden, weet ik pas echt hoe het is om vader te zijn. En je kan je er wel een voorstelling van maken hoe het is. En je kan er inderdaad in meeleven. En ik heb voorheen ook wel eens oudere mensen begeleid die inderdaad vader werden. En dan hoorde ik mezelf ook zeggen, oh ja, nee, ik begrijp hoe dat is. En oh ja, lastige situaties en huh? Ja, als ik daar nu op terugkijk, wat ik toen heb gezegd, denk ik, had geen idee waar ik het over had.
Ik ben van mening dat wat jij zegt, begrijpen, heel belangrijk is. En ik kan me soms niet voorstellen dat er coaches zijn die net van de ALO afkomen, talentcoach worden van een groep met jonge kinderen, terwijl ze zelf nog geen vader zijn.
Mm-hmm.
Je leven verandert zo enorm op het moment dat je zelf een kind hebt.
Absoluut.
Met alle fouten die je erin maakt, de leerprocessen die erin zitten.
Ja.
Dus het voorstellen van iets, ja, ik ben het wel helemaal met je eens. Ja. Je kunt je niet voorstellen wat er in iemand omgaat als je... Nou ja, ik heb een jongen bij mij zwemmen, die is donker. En zijn vader heeft daar ook een uitgesproken mening over.
Hm.
Maar je kunt daar wat van vinden.
Precies.
Maar je kunt je pas voorstellen als je het zelf hebt meegemaakt.
Ja.
Ik heb zelf wel eens iets treurigs meegemaakt in mijn leven. Hm. Dat kun je jezelf ook alleen maar voorstellen als je het meemaakt. Terwijl ik had daarvoor altijd een mening.
Ja, ja, ja.
Onzin. Stom.
Ja. Ja, maar dit is wel de essentie van hoe je met iemand verbindt.
Ja.
En ook hoe je dus iemand echt kan helpen bij zijn of haar ontwikkeling. En daarom raakt die tekst mij dus zo. Dat zij dat zo met zulke rake woorden en ja, zo scherp en ja... Ik ben ook zeer geïnteresseerd in politiek. Dit is natuurlijk echt een politieke statement.
Politiek nummer, ja.
Dus meerdere redenen waarom mij dit nummer eigenlijk zo heeft geraakt.
At the same time, all the corruption and justice, the same crimes, always a problem. If we do or don't fight and we die, we don't have the same right. What is a gun to a man that surrenders? What's it gonna take for someone to defend her? If we all agree that we're equal as people, then why can't we see what is evil?
The time. Destruction of minds, bodies, and human rights. Stripped of bloodlines, whipped and confined. This is the American pride. It's justifying a genocide, romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free, to bring a gun to a peaceful fight for civil rights. You are desensitized to pulling triggers on innocent lives because that's how we got here in the first place. These wounds sink deeper than the bullet your entitled hands could ever reach. Generations and generations of pain, fear, and anxiety. Equality is walking without intuition, saying the protector and the killer is wearing the same uniform. The revolution is not televised. Media perception is forced down the throats of closed minds, so it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant, privileged eyes. We breathe the same and we bleed the same, but still we don't see the same. Be thankful we are God-fearing because we do not seek revenge. We seek justice. We are past fear. We are fed up eating your shit because you think your so-called black friend validates your wokeness and erases your racism. That kind of uncomfortable conversation is too hard for your trust fund pockets to swallow. To swallow the strange fruit hanging from my family tree because of your audacity to say all men are created equal in the eyes of God, but disparage a man based on the color of his skin. Do not say you do not see color. When you see us, see us. We can't breathe.
Naar aanleiding van dit nummer nog even. Gebruiken jullie muziek in behandeling? Ik weet niet wat of jullie behandelen. Mm-hmm. Ik vind dat een nawoord. Alsof je bij de dokter komt. Maar gebruiken jullie muziek en teksten ook in jullie begeleiding van atleten?
Nee, om heel erg te zijn niet. Maar,
terwijl als ik jouw verhaal zo hoor bij dit, vind ik het wel een mooi.
Ja,
ik hou van metaforen. Als je mensen iets wil uitleggen wat lastig is, kun je hiermee wel iets moois vertellen.
Ja, dus je brengt me op ideeën, Ronald. Dus dankjewel. Daar gaan we eens even in onze visie mee.
Mensen die stotteren. Mm-hmm. Mijn zoon stottert. Maar bij het zingen hoor je het niet. Dus er zijn natuurlijk allerlei methodieken om mensen daarbij te helpen. Ik zie het ook vaak toen ik met Harry Piekema, die zegt ook muziek laat emoties van mensen tonen. Mm-hmm. Nou, er zijn genoeg platen en verhaal waar mensen, daarom vraag ik ook om jouw plaatjes mee te nemen. Het is ook voor jou een gevoel.
Absoluut.
Wat mij brengt op de volgende op jouw lijstje van 4. En een Fleurier Mansion.
Mm-hmm. Ja, dat gaat deels over de rapper NF. En dit nummer Mansion. Hij beschrijft eigenlijk zijn brein als een huis, als een mansion. Waar hij ook in kan verdwalen. Maar waar hij ook verschillende kamers niet in durft. Omdat daar bepaalde angsten of gebeurtenissen zitten die hij eigenlijk niet meer wil aanraken. En ook hierin, in dit nummer, gaat het mij ook heel erg om de lyrics, om de tekst. Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen.
Heb je een voorbeeld uit deze?
Ja, ik kan wel een stukje voorlezen.
Van, we denken van, nou, dit vind ik zo'n mooi stukje tekst wat ik ook zou kunnen toepassen op mijn visie.
Ja, nou, eigenlijk dit hele nummer. Maar laat ik even een aantal zinnen eruit halen die voor mij, die mij aan het denken hebben gezet. See, my problem is I don't fix things. I just try to repaint, cover them up like it never happened. Nou, ja. Vind ik voor mij ook een hele mooie beeldende metafoor. Waar denk ik heel veel mensen, zeker ook de mensen die ik zie, waar dat heel erg van toepassing is. Dat we niet kijken naar waar komt het probleem nou eigenlijk vandaan. Of hoe komt het nou dat ik me zo gedraag.
Het is opgelost weg onder het
precies. Onder ik schuif het weg kapetje. Of ik kijk er niet meer naar. Ja. Ik vermijd de situatie.
Struisvogelen.
Exact. Nou ja, dus die, maar zeker. And I... admits I am emotionally scared to let anyone inside, so I just leave my doors locked. You might get other doors to open up, but this door is not. Because I don't want you to have the opportunity to hurt me. And I'll be the person that I can blame when you desert me. Ook een hele mooie. En ik denk dat dat ook echt ook treffend is over als je het hebt over ons vakgebied, gewoon breed, psychologie. Dat er ook heel veel mensen eigenlijk niet weten dat ze een probleem hebben. Of er niet over durven te praten. Omdat als je het uitspreekt en deelt met het ander, dan voelt het ook ineens alsof het echt is. Ja, dan kan je er niet meer aan ontsnappen. En hij schrijft dat eigenlijk in deze teksten van dit nummer. Beschrijft hij op een aantal manieren heel treffend wat het ook met hem heeft gedaan. En ja, dat de demons inside hem ook op heel veel momenten sturen. En dat hij dan ook niet meer weet, word ik nou door mijn demonen gestuurd of ben ik nu mijn demonen geworden?
Insidious as blind inception. What's reality with all these questions? Feels like I missed my alarm and slept in. Broken legs, but I chase perfection. These walls are my blank expression. My mind is a home I'm trapped in, and it's lonely inside this mansion.
Yo, my mind is a house with walls covered in lyrics, they're all over the place. A song's in a mirror, it's written all over the floors, all over the chairs. And you get the uncut version of life when I go downstairs. That's where I write when I'm in a bad place and need to release and let out the version of NF you don't wanna see. I put holes in the walls with both of my fists till they bleed. And you might get a glimpse of how I cope with all this anger in me. Physically abused, now that's a room that I don't wanna be in. That picture ain't blurry at all, I just don't wanna see it. And these walls ain't blank, I just think I don't wanna see them. But why not? I'm in here, so I might as well read. I gotta thank you for this anger that I carry around. Wish I could take a match and burn this whole room to the ground. Matter of fact, I think I'ma burn this room right now. Somehow this memory for some reason just won't go down. You put me in the corner so you could see the fear in my eyes. Then took me downstairs and beat me till I screamed and I cried. Congratulations, you'll always have a room in my mind. But I'ma keep the door shut and lock the lyrics inside.
Insidious as blind inception. What's reality with all these questions? Feels like I missed my alarm and slept in. Broken legs, but I chase perfection. These walls are my blank expression. My mind is a home I'm trapped in, and it's lonely inside this mansion. Inside this mansion.
Yo, my mind is a house with walls covered in pain. See, my problem is I don't fix things, I just try to repaint. Cover them up like it never happened. Say I wish I could change. Are you confused? Come upstairs and I'll show you what I mean. This room's full of regrets, just keeps getting fuller it seems. Moment I walk into, it's the same moment that I wanna leave. I get sick to my stomach every time I look at these things. But it's hard to look past when this is the room where I sleep. I look around, one of the worst things I wrote on these walls was the moment I realized that I was losing my things I wrote was I wish I would've called. But I should just stop now, we ain't got enough room in this song. And I regret the fact that I struggle trying to find who I am. And I lie to myself and say I do the best that I can. Shrug it off like it ain't nothing, like it's out of my head. And get ticked off whenever I see it affecting my plans.
And I regret watching these trust issues eat me alive. And at the rate I'm going, I'll probably still be there when I die. Congratulations, you'll always have a room in my mind. The question is, will I ever clean the walls off in time?
Insidious as blind inception. What's reality with all these questions? Feels like I missed my alarm and slept in. Broken legs, but I chase perfection. These walls are my blank expression. My mind is a home I'm trapped in, and it's lonely inside this mansion. Inside this mansion.
So this part of my house, no one's been in it for years. I built a safe room and I won't let no one in there. Cause if I do, there's a chance that they might disappear and not come back. And I admit, I am emotionally scared to let anyone inside. So I just leave my doors locked. You might get other doors to open up, but this door's not. Cause I don't want you to have the opportunity to hurt me. And I'll be the only person that I can blame when you desert me. I'm barricaded inside. Because I thought that it was safer in there, but it's not. I'm not the only thing that's living in here. Veer came to my house years ago. I let him in. Maybe that's a problem, because I've been dealing with this ever since. I thought that he would leave, but it's obvious he never did. He must have picked a room and got comfortable and settled in. Now I'm in a position to either sit here and let him win or put him back outside where it came from, but I never can. Cause in order to do that, I'd have to open the doors. Is that me or the fear talking? I don't know anymore.
Vind jij dat rappers makkelijk emoties naar voren brengen? Is het serieus wat, of is het, zijn te veel rappers gemaakt? Er zijn zoveel rappers, en als je naar alle verhalen gaat luisteren en kijken en je luistert naar de teksten, dan denk ik, oké, wat is nog echt?
Dan moet je echt de kaf van het koren scheiden binnen. Ik luister niet heel veel rap. Ik luister dan toevallig... Ik ben ook echt bij toeval op NF uitgekomen.
Ja.
Maar NF scheldt ook niet in geen enkel van zijn songs. Dus hij scheldt niet. En hij praat heel erg vanuit zijn eigen verhaal. En hij probeert daarmee eigenlijk anderen te inspireren. En ja, dat raakt me eigenlijk binnen zijn raps. Maar ja, er zijn, ik bedoel, we hebben nederrap, of hoe noem je dat? Nederlandstalige rap. We hebben inderdaad rap uit de jaren 80 en 90. Ja, daar ging het vaak inderdaad over wie kan het meeste schelden. Even heel kort door de bocht hoor, maar hoeveel vrouwen zijn er in beeld met bling bling? Hoeveel vrouwen zijn er in beeld en hoeveel bling bling heb ik om?
Ja.
Ja, daar komen we misschien straks al wel op, maar dat is niet altijd de rap die mij raakt op dit niveau, wat ik je net deel vanuit de teksten van NF.
Ben jij sowieso, als je naar muziek luistert, luister naar emotie van de muziek?
Ja.
Vind je, als je naar de nummers van Maan luistert, dan kun je ze er zo uitpikken die autobiografisch zijn. Zo zijn er nogal een paar zangeressen en zangers in Nederland die van Nederlandstalig tot dingen, maar echt autobiografische dingen schrijven. Vind je dat de mooiste nummers?
Ja, omdat ik het dan ook voel. En ik denk als mensen, zangers of zangeressen, hun gevoel in een nummer weten te leggen, dan komt het in ieder geval bij mij ook echt over. En dan weet het mij ook te raken. Dus ik heb nu 4 nummers natuurlijk doorgegeven aan jou. Maar ik weet zeker, als ik volgende week had je mij weer gevraagd 4 nummers, dan hadden het ook zomaar 4 andere nummers kunnen zijn. Omdat er echt wel veel nummers zijn die mij raken op dit niveau.
Maak jij playlistjes?
Ja.
Dus open zijn over mezelf. Ik heb 1 playlist. Die heet Kortom, Uitermate Teleurstellend.
En wat betekent dat? Als in...
Nou ja, kut.
Ja, precies. Maar
dus als
ga je
ik
me kloten
voel, dan ga ik er naar luisteren. En dan zijn dat nummers. Ja. Want dan heb ik emoties nodig. Ja. Dan moet ik me even tot mezelf komen. Dan gebeurt er te veel over me heen. Ik krijg te veel prikkels. Ik kan dan niet meer. En dan moet ik even... En dat is niet positief. Dus het is eigenlijk om mij meer open te stellen. En dat vind ik het mooie van muziek. Hè? Mensen dat...
Ja, maar muziek heeft dat heel kun veel
wat
kracht.
Je kunt dus... De positieve nummers. Bij mij zou daar Brand New Day op kunnen komen. Hè? Dus dat van The Wiz. Al die dingen ervoor, maar als het een beetje vrolijk begint te worden. Die Yellow Brick Road. Dat zijn dingen waar je heel erg positief van kan worden. Maar zo kun je het ook aan de andere kant. Kan het je helpen. Ik vind wel dat je ermee moet oppassen. Zeg ik altijd even heel erg bij. Want je kunt er ook heel depressief van worden als je te veel naar verkeerde dingen luistert.
Ja, ja, ja.
Maar het mooie, dat, dan was ik ook wel benieuwd of jullie muziek zouden gebruiken. In,
Nee, nou, als ik het zo hoor, echt te weinig. Dus het is een leuk experiment.
Ja.
Wat we absoluut gaan uitvoeren, dus daar kom ik bij op terug.
Experimenteren jullie?
Jazeker.
Ja?
Ja, dus,
mag dat?
Ja,
maar is het gevaarlijk om te experimenteren? Op...
Nou ja, wel binnen bepaalde kaders en altijd in overleg met.
Dit schiet me
dus
zo te binnen.
Niet, ik ga niet ineens iets doen zonder dat ik dat overleg met de ander. In dit geval met de sporter in kwestie. Dus, maar dus, nou ja, absoluut experimenteren. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is binnen ons vakgebied.
Is er nog veel vooruitgang te maken in, methodes? En
dat. En je hebt altijd met een andere persoon voor je te maken. Dus je hebt, het is niet zoals er vaak... en daar wil ik niks mee afdoen aan de GZ... maar vaak is dat natuurlijk heel protocolair werk... waardoor elk persoon eigenlijk door hetzelfde protocol gaat. Ja, en ik word daar niet blij van. Dus ik geloof daarom veel meer in... Tuurlijk zijn er bepaalde kaders. Tuurlijk zijn er bepaalde vragen. Tuurlijk heb je aan bepaalde standaarden ook te voldoen. Maar binnen die kaders hou ik er wel van om te spelen of te experimenteren. Mits de persoon in kwestie dat akkoord oké vindt en dat ook aandurft. Anders doen we het niet. Ik ben niet iemand die zegt van we gaan nu dit doen en anders houdt hier de sessie op. Nou, dan ben je bij mij, als je dat nodig hebt, dan ben je bij mij in ieder geval aan het verkeerde adres.
Gaan we het nog een keer over hebben.
Ja.
De laatste op jouw lijstje. Biggie. Had je geschreven, Biggie.
Biggie, ja.
The sky is the limit. Absoluut. Ja, de titel die je had al een paar keer naar gerefereerd.
Ja. Die titel is voor mij veelzeggend. Ik durf er bijna niks meer aan toe te voegen. Omdat het gewoon... Mensen moeten dat nummer gaan luisteren. Omdat het gewoon zo'n heerlijk nummer is. En de boodschap, the sky is the limit. Dat wil ik er dan nog wel aan toevoegen. Soms kan de boodschap, the sky is the limit, ook heel negatief uitwerken. Dat je denkt van, oh, ik ben nu pas hier en ik moet nog zoveel bereiken om uiteindelijk daar te komen. Dus the sky is the limit heeft eigenlijk daarmee twee ladingen. En voor mij persoonlijk heeft het eigenlijk een hele positieve lading. Dat ik eigenlijk geloof dat er altijd ontwikkeling, dat ik altijd nog ontwikkeling kan doormaken en dat voor mij the sky the limit is. En daar word ik eigenlijk heel blij van.
Good evening, ladies and gentlemen. How's everybody doing tonight?
All right.
I'd like to welcome to the stage the lyrically acclaimed.
Woo.
Ha. I like this young man because when he came out, he came out with the phrase. He went from ashy to classy.
All right.
I like that.
All right.
So everybody in the house, give a warm round of applause for the Notorious B.I.G. Ha. The Notorious B.I.G., ladies and gentlemen. Give it up for him, y'all. Never been as broke as me, I like that. When I was young, I had two pair of leaves. Besides that, the pinstripes and the gray. The one I wore on Mondays and Wednesdays. Flirt, I'm throwing tigers on my shirt and alligators. You wanna see the inside, I see you later. Here come the drama. Oh, that's the with the fake. Why you punch me in my face? Stay in your place, play your position. Here come my intuition. Go in this pocket, rob him while his friends watch it. And clock it, here comes respect. This crew's your crew, or they might be next. Look at their man, big man, they never try. So we roll with them, stole with them, I mean loyalty. Put me milks at lunch, the milks with chocolate, the cookies, butter crunch, 88, Oshkosh and blue and white duck, ask slice.
The sky is the limit, they know that you keep on, just keep on pressing on. The sky is the limit, they know that you can have what you want, keep pressing on. The sky is the limit.
Heart for most of them, long as I got stuff for most of them soft. Even when I was wrong, I got my point across. They depicted me the boss. Of course, my orange box cutter make the world go round. Plus some this ain't my homegirls now. Start stacking, dabbled in packing. Nickname Medina, make the scene, took my Nina. From gym class to in glass, passed off for global. The only with a mobile, can't you see like total? Getting larger and wasting taste. Ain't no telling where this felon is heading. Just in case, keep a shell at the tip of your melon. Clear the space. Your brain was a terrible thing to waste. 88 on gates, snatch initial nameplates. Smoke it with real life. Begin to kill us. Praying God forgive us for being sinners. Help us out.
The sky is the limit, they know that you keep on. Just keep on pressing on. The sky is the limit, they know that you keep on. Just keep on pressing on. The sky is the limit, they know that you keep on.
Enterprise that I ain't have to be in school by 10. I then began to encounter with my counterpart to how to burn the block apart. Break it down into sections by these selections. Some use pipes, others use injections. Syringe sold separately. Frank the deputy, quick to grab my Smith and like my was missing. To protect my position, my corner, my layer. While we out here, say the hustler's prayer. If the game shakes me or breaks me, I hope it makes me a better man. Take a better stand, put money in my mom's hand. Get my daughter this college plan so she don't need no man. Stay far from timid, only make moves when your heart's in it. And live the phrase, sky's the limit. Limit. See Trump's on top.
Sky is the limit. Denk jij dat... Is het zo? Denk je echt dat het altijd beter kan?
Ja, maar wel vanuit het positieve dus, hè?
Ja.
Ja. Dus
ja, want,
kijk, het kan je ook het gevoel geven dat je niet goed genoeg bent.
Ja, ja, want dus als we het gaan weer even terugkomen op de sport. Als je denkt dat het niet goed genoeg is... En je krijgt het gevoel, dus de prestaties lopen achteruit... De progressie zie je niet meer of die boek je niet meer. En dat kan fysiologische oorzaken hebben op je leeftijd. Ik weet niet, ken jij het verhaal de goldmine effect?
Ja, zeker.
Heb je dat filmpje gezien?
Absoluut.
Zeker de moeite waard. Hè? Want dat geeft ook aan van...
De whispering talents.
Ja.
De shouting talents.
Ja.
Ja, dat is een fantastisch filmpje.
Goed boek ook.
Ook zeker.
Dat werd bij ons in de tijd al gebruikt. Hè? Dus ja. Als wij een bijeenkomst hadden bij de KNZB... Titus Menner pakte dit filmpje er altijd bij. Waar staat van... Kijk niet alleen naar die ene.
Precies.
Waar we altijd bij denken dat die is zo goed. Er kan zomaar iemand tussen zitten... die opeens... dat specifieke talent blijkt te zijn. Maar meer tijd nodig heeft gehad. Een andere benadering.
Een ander pad.
Ja. Maar ook de tegenslagen. Gewoon veel mensen die... waar het uiteindelijk niet lukt. Ja. En ik vind ook nog... daar doen we ook te weinig aan... als iemand in een circuit zit... het NOC heeft zo'n programma... ik wist niet dat ik het in me had. Mensen die een bepaalde sport doen... waar ze verschrikkelijk verliefd op zijn... het uiteindelijk net niet halen... de overstap maken naar een andere sport...
Ja.
En daarin kunnen uitblinken.
Ja, talent transfer.
Ja.
Zie je nu ook bij Jamaica, dat is leuk hè? Die zijn natuurlijk van origine... of. We staan bekend om sprinters. Dus wat zou je dan als talent transfer voor je zien? Bobsleeën. Ja, dus, dat is wel leuk. Dus die talent transfers in Nederland zie je ook natuurlijk veel. Hè? Tussen, dan wel binnen het wielrennen breed. Maar ook tussen bijvoorbeeld schaatsen, skileren, wielrennen, schaatsen. Daar zie je ook wel veel.
Laurien van Riessen.
Precies,
schaatsen,
precies.
Baanwielrenster.
Precies.
Elis Lichtley, BMX.
Ja.
Uiteindelijk baanwielrennen.
Ja, dus het
sprinter, wint goud op de totaal onverwachte afstand.
Ja, ja, ja. Nou, dat zijn mooie dingen, toch?
Er gebeurt zoveel.
Ja.
En het kan ook allemaal, hè? Ik heb ooit wel eens...
kan ook als we de vrijheid laten.
Ik moet denken aan zo'n... aan een film. En de Pretty Woman.
Ja,
en dan heb je op het laatst heb je zo'n straatverkoper die roept... This is Hollywood. Any dream may be true. Hè? Dus als je er maar voor werkt, kan het werkelijkheid.
The American Dream.
Ja, the American Dream. Dat, ik denk dat we dat wel eens vergeten. Ja. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we prestatie even op plek 3 moeten zetten. En plezier bovenaan. Ik denk dat dat bij heel veel mensen gaat werken. En ik denk dat de huidige omgeving... Praat ik even in talentontwikkeling. Hè? Mm-hmm. Dus want anders gaan mensen ons een beetje verkeerd begrijpen. Op het moment dat jij in de Olympische selectie zit... dan is er nog maar één ding. Nederland heeft natuurlijk een systeem waarin medailles een must zijn. Je wordt afgerekend op medailles. Er is geen derde plaats. Of er is geen vierde plaats.
Nou, daar vind ik ook heel veel van. Maar laten we dat voor volgend gesprek...
Daar ben ik wel met je eens. Maar uiteindelijk is het systeem, het model is zo. Ik vind het belangrijker. Iemand die daar bovenin zit, daar kun je zoveel van vinden. En het gaat mij meer om die hele laag daaronder. Hoe gaan we veel meer mensen...
Vanuit
dat plezier omhoog helpen.
Ja. En dan wil ik toch nog één ding zeggen op wat je net zei.
Ja.
De laatste 2 jaar zijn er natuurlijk wel superveel topsporters... die inderdaad op Olympisch niveau of op topniveau bezig zijn internationaal. Die zijn eigenlijk naar buiten getreden dat ze geen plezier meer hebben. Dus ook op dat niveau is plezier de brandstof om door te blijven kunnen gaan... en je door te blijven willen ontwikkelen. Dus plezier van onderop voeden, zoals jij dat zegt, bijna preventief.
Ja.
Dat moet de basis zijn. Maar we moeten het ook niet op dat Olympisch niveau ergens parkeren... en struisvogelgedrag tonen om dat plezier maar buiten erbuiten te laten.
Nee, ik ben het helemaal met je eens. Alleen dat is zo'n andere wereld.
Ik snap het, ja.
Dat is lastig als je daar niet in zit om te begrijpen hoe het daar zit. Ja. En daar kun je dan een hele aparte podcast over gaan wenden.
Precies.
Ik denk dat plezier in is bij alles wat je doet belangrijk.
Ja. Ook nu.
Ja.
Waarom blijf jij podcast maken?
Omdat ik het leuk vind.
Hè?
Ik bedoel, ik krijg mensen om me heen die roepen van... Ja, Stolk, je bent helemaal gek. Mengtafel gekocht, dingen, je hele studio ingericht. Ja, dat ga je toch nooit terugverdienen? Nee. Nee, het interesseert me ook niet, want ik vind het leuk om podcasts te maken. Ja. Ik ontmoet interessante mensen. We hebben leuke gesprekken.
Ja.
En ik leer ieder moment weer om het iedere keer weer een beetje beter te doen. Ja. Zo nu dan zit er eens een keer eentje tussen die niet helemaal lekker gaat. Bijvoorbeeld niet wordt opgenomen. Heb je een leuk gesprek? Heb je toch een anderhalf uur leuk zitten kletsen? Ik heb er positieve kijken.
Ik wou net zeggen. Ik bedoel, dus, hebben wij onszelf verrijkt in die anderhalf uur toen.
Ja, daarom. Hey, NOC-NSF moet meer geld stoppen in talentontwikkeling?
Is het een vraag?
Ja, dat is een stelling.
Een stelling, Ja,
we gaan een nieuw systeem krijgen. Hè? André Katz wordt de nieuwe big boss. Mm-hmm. Vaak gaan er dan ook wel dingen veranderen. Maurits Hendricks heeft het op zijn manier gedaan. Denk je dat dat moet? Wat zou Nederland anders kunnen doen? Ik heb in de meeste afgelopen podcast... heb ik ook wel mensen die uit de sport komen gevraagd... van goh, wat vind je van het Amerikaanse systeem? Waar je natuurlijk het schoolsysteem hebt. Mm-hmm. Waar die mensen zijn docent, krijgen betaald. Prestatiemodel is daar wel heel belangrijk. Hè? Ik ken ook één iemand die zei van... die ging naar een college toe en die scheurde alles af. En die mocht meteen van die college af.
Precies.
Want je kan niet meer presteren. Fout, hè, als je dan over plezier hebt. Maar het model van we doen het vanuit school. We hebben geen schoolzwemmen meer. We hebben bewegen op... ik denk dat met de meeste coaches... vind ik wel dat wij ook moeten kijken naar... dat bewegen leuker moet blijven... en leuker gemaakt moet worden... maar er ook meer aan moeten doen. We zijn aan het leren, school... maar we vergeten het element bewegen.
Met is ook corona. Een bron van plezier, hè?
Ja, ik denk dat een hoop mensen depressief worden... doordat ze niet naar het zwembad konden... niet naar hun sportschool konden. En er waren ook wel petities om... en ik snap het ook, hoor... dat de Schouwburg niet open kan... dat zoveel dingen met die corona allemaal verschrikkelijk waren. Maar ik denk dat niet bewegen voor mensen echt funest is geweest.
Absoluut. Ja, helemaal mee eens. Heb ik weinig aan toe te voegen.
Maar we wijken af.
Dilemma.
Stelling. Meer geld in talentontwikkeling. Moet er zoveel geld in gepompt worden dat Engeland heeft in de tijd...
Ik het dan zo zeggen. Ja, en dan vooral om het vak als talentcoach serieus te gaan nemen. Om het echt als een vak te gaan benaderen. En dan komen we eigenlijk een beetje terug op het eerder deel van ons gesprek... waarbij we waarbij jij ook vooral refereerde aan dat talentcoaches vaak ofwel jonge jongens zijn of mensen die het gewoon heel leuk vinden om te doen. Ik geloof wel dat we de talentcoaches meer mogen gaan waarderen, ook in geld. Zodat we ze ook beter kunnen behouden voor de Nederlandse sportwereld. En dat zijn mensen met passie. Nou, we hebben het de hele tijd over plezier. Als je mensen met plezier en passie kan voor je organisatie kan blijven behouden. En daar speelt onder andere dan geld natuurlijk een rol in. Want anders kan hij misschien maar 2 avondjes dat doen. Ja, dan kan hij dat misschien part-time of zelfs fulltime gaan doen. Dus wanneer we het coachvak als vak serieus gaan nemen, zeker op dat niveau ook al, ja, dan word ik heel blij van. En dan zou ik graag zien dat daar ook meer geld naartoe gaat. En dat er een juiste passende begeleiding is voor elke atleet op maat.
En dus
breder wordt gekeken dan prestaties.
Ja. Ja. Uitkomsten.
Precies.
Ja. Tijd. In 2030 is sportpsycholoog een onmisbaar instrument geworden in de talentontwikkeling.
Ja. Dat kan niet anders. Ik denk ook dat we daar nu heel erg naartoe aan het bewegen zijn. Eigenlijk ook de wat ik net schetste, hè, met van we vinden het allemaal nu heel belangrijk, maar de portefeuille wordt niet getrokken. Nou, toen zei ik ook 5, 7, 10 jaar. Ja, denk ik wel echt dat dat gewoon een structureel onderdeel is geworden van menig begeleidingsteam op topniveau. Maar ook dus inderdaad in de breedte sport veel terrein heeft gewonnen. Hand in hand met de sportpedagoog. Dus dat, ik denk dat de sportpedagoog en de sportpsycholoog steeds meer op het preventieve gaan zitten. En elkaar daarin ook heel erg kunnen gaan versterken.
En nog één keer terugkomen. Vanaf waar zouden jullie moeten instappen? Vanaf waar is het belangrijk om te zeggen, ik ga die combinatie nu toevoegen aan mijn programma?
Ja, nou, dan zou ik inderdaad, maar dan zou ik dus ook elke sport bijna glad willen strijken. Dus gewoon vanaf de middelbare schoolleeftijd.
Zou het helpen zoals jullie het nu doen, dat je door de gemeente Utrecht, wat worden jullie gesubsidieerd?
Ja. Ja.
Dus andere plaatsen, Amsterdam, dingen, als die dat... Gebeurt het meer?
Zeker, ja. Nee, dus echt vanuit het lokaal sportakkoord zijn er eigenlijk veel initiatieven die gaan over positief sportklimaat stimuleren binnen de gemeente. Nou, er zijn allerlei verschillende initiatieven inderdaad voor. Wij hebben natuurlijk meer een initiatief dat gaat over de visie en hoe je dat vertaalt naar de praktijk. En dat gaat natuurlijk dan ook over sportpsychologische thema's. Maar er zijn ook andere thema's die dat op een andere manier stimuleren. Daar is wel veel aandacht voor. Ook vanuit dus de gemeentelijke instanties.
Nou, kom ik even terug op je boek. Je eerste boek, die kun je nog steeds bestellen volgens mij via jaap.eu. Mm-hmm. Jaap met een Griekse I.
Ja.
Ja, niet vergeten. Vorige keer ook bewust ingesproken. Want anders gaat iedereen naar Jaap met een J. Ja. Niet doen. Jaap met een Griekse I.eu. Want je zat net ook te vertellen dat je met een tweede boek bezig bent.
Ja, daar mag ik nog niet veel over klappen, maar dat is absoluut waar.
Oh, wat leuk.
Ja, dat gaat ook wel echt over talentontwikkeling.
Het gaat echt over talentontwikkeling, ja.
Maar dan weer over een ander thema wat ik heel belangrijk vind.
En dat
ik
is?
Ik heb natuurlijk nu plezier. Boek 1 is plezier en boek 2 is eigenlijk groeimindset. Wat ik samen weer met een andere, niet met een directe collega binnen Jaap, maar met een andere collega in het werkveld ga schrijven.
Ga schrijven? Jullie zijn nog niet begonnen?
Ja, dus dat scherp. We zijn al best wel op weg. Maar er is echt nog wel ook heel veel werk aan de winkel. Want schrijven is een ultiem proces. Dus we zijn nog lang niet klaar. Maar we hebben al wel echt wel veel op papier.
Want hoe lang ben je bezig? Ja, ik had je verteld, ik wil heel graag een keer een boek schrijven over talentontwikkeling.
Ja.
Maar ik kan nog niet, voor de mensen die mij een beetje volgen, ik kan er gewoon geen normale Nederlandse zin opschrijven. Maar hoe lang ben je bezig met zo'n boek? Laten we even hebben over je eerste boek, voordat ik allerlei dingen ga vragen die je niet wil beantwoorden. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest?
1,5 jaar. En wat het mooie is, en daarom vind ik schrijven dus een ultiem proces. Ik heb de allereerste versie van hoofdstuk 1 heel recentelijk naast de definitieve versie van hoofdstuk 1 gelegd. Nou, en als daar 5 zinnen in staan die overeenkomen, dan is het veel.
Tja?
Ja.
Zo. Ja. Hey, als ik de klok vooruit ga schrijven. Ik ga even de klok vooruit zetten. En waar zie ik Tim Koning over 5 jaar? Wat ben je aan het doen?
Ja. Ja, kijk, als sportpsycholoog kom je...
Papa van het tweede kindje, maar het gaat, me even om...
Als sportpsycholoog ontkom je er niet aan... natuurlijk voor jezelf persoonlijke doelen te stellen. En ook als team doe je dat natuurlijk. Dus daar zijn we ook de laatste weken weer druk mee bezig geweest. Maar ja, kijk, ik wil mezelf gewoon blijven doorontwikkelen als sportpsycholoog. Dus echt als het individueel merken met sporters. En ik zou dat graag op een... op een niveau, op een Olympisch of internationaal niveau gaan doen. Dus ik hoop dat ik daar over 5 jaar sta. Dat ik op dat niveau dan wel bijvoorbeeld Parijs 2024...
Je zou toch wel een beetje in de voetsporen van Ricky Kuijs willen treden bijvoorbeeld.
Rico Schuijers.
Oh, Schuijers, ja.
Ja, zeker. Ik heb een tijd ook bij Rico mee mogen kijken hoe hij dat inderdaad allemaal deed. Ja, Rico die heeft dat in die periode heel mooi en heel goed gedaan, ja. Dus ja.
Heb je ook een sportrichting of maak je dat niet zo uit? Heb je van nou, ik voel, nee, me lekkerder, voel me lekkerder links of rechts?
Nee, want wat ik heel leuk vind... ik kom soms ook nu in aanraking met sporten die ik zelf nog niet goed genoeg ken. Noem bijvoorbeeld curling. Ja. Ik ken curling van tv en ik kijk het en ik vind het soms wel vermakelijk. Maar ik ken alle regels niet. En als je alle regels niet goed kent, dan weet je ook niet welke mentale uitdagingen er soms op de loer liggen. Dus ik vind het juist heel leuk om het te verdiepen in sporten die ik nog niet zo goed ken. Omdat ik daar mezelf ook weer mee verrijk. Dus om terug te komen op je vraag, ik heb niet per se een voorkeur.
We gaan het volgen. Misschien over 5 jaar dat ik weer eens een podcast maak met wat is er allemaal gebeurd.
Dat lijkt me leuk.
Nou, ik heb nog wel ik wil met jou nog wel over een ander onderwerp eens een keer. Ik denk dat er genoeg onderwerpen, of dat er in jouw vakgebied genoeg te bespreken valt. En dat we heel veel stappen nog kunnen maken.
Ja. En daar is deze er een van. Dus dankjewel, Ronald.
Dit is
Tot zover deze editie van Smalltalk. Wil je een andere editie luisteren? Ga naar smalltalkdepodcast.nl of je eigen podcast-app. Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl.
Geen gekets, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer. Smalltalk.
Ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.